Welkom bij aflevering nummer 8 van de podcast of videopodcast van deaandeelhouder.nl die je altijd vindt via YouTube of je favoriete podcastspeler. Mijn naam is Rowan Nijboer, ik zit hier in Zwolle en tegenover mij zit Nico Inberg en volgens mij ben je weer thuis op het eerste honk zo te zien.
Hey Rowan, goedemiddag. Ja, we zitten in, eens kijken naar de achtergrond, die hebben we eerder gehad volgens mij. Deze spreekkamer heet Goud.
Dat was hem.
Het is niet te weken voor goud, hè, want het gaat niet goed met de goudprijs volgens mij. Die zakt nu zelfs onder de $1800. Maar het is toch wel een mooie week op de beurs. Er gebeurt van alles. En nou, laten we er een mooie podcast van maken.
Ja, zou die goudprijs, dat schiet me te binnen, dalen omdat mensen geen goud meer kopen, maar de bitcoin als alternatief voor goud zien?
Ja, ik denk het wel een beetje. Ik had er laatst ook ik ben toevallig morgen in België op een technische analyse dag. Daar zat ik, moest ik van de week de opnames over hebben. Zat ik met een aantal technische analisten. Nou, je weet hoe ik over technische analyse denk. Hè? Met een lineaal kom je heel eind. Ja. Maar ik gebruik het wel om naar de grafieken te kijken. Maar die mannen die waren allemaal druk bezig met uitbraak hier, steun daar. Maar ik denk, kijk, we hebben het al eerder gehad over goud. Ik zeg altijd wel eens. Ja, goud, het zit in je bekken voor mijn nek. Ik ben geen voorstander van een belegging in goud. Maar het is, kijk, de bitcoin is natuurlijk wel iets wat ook mee te maken heeft. Mensen zien nu, de mensen die het systeem niet vertrouwen, die kunnen goud kopen, maar die kopen nu ook vaak de bitcoin. Maar je ziet ook, kijk, als ik kijk naar het hele plaatje, we hadden het afgelopen jaar, schoten we in de paniekstand. Omdat door de pandemie natuurlijk, maar nu zitten we in een andere fase. We zitten in een fase, deze fase van hoop. We gaan misschien weer open over een maand of over twee maanden. Hè. Wij lopen in Nederland een beetje achter, maar als ik heb vaak contact met mensen, bijvoorbeeld iemand uit Israël, uit Amerika, en die mensen denken van nou, dat gaat er toch wel de goede kant op hier. En stel dat het allemaal lukt, dat we straks weer naar buiten gaan met z'n allen, dat we weer de wei in mogen. Ja, goud is toch een beetje een angstinvestering. En we zitten nu in een periode van hoop. Dus ja, wat moet je nou met goud? Helemaal niks. Dus ik denk dat ook een beetje het geval is. Dat mensen denken van ja, goud is weg. En je moet nu, ze kopen nu de cyclische aandelen. Ze kopen de banken. Je hebt de olieprijs gezien, die ligt als een dijk. Dus daar gaat nu het geld heen.
Ja, en we zien op de beurs ook dat het geld uit tech gaat.
Ja.
En mij zegt zoiets van, ja, tech is toch, dat kan nu wel even wat minder worden. Afgelopen jaar was het natuurlijk fantastisch voor tech, maar dat is toch wel een seculaire groeitent.
Ja, dat denk ik ook. We hebben het vorige week gehad over Micron, weet je nog? Daar zit jij in en toevallig heb ik het even opgezocht. Van, dat is niet om jou te pesten, hè, maar dat ging toch wel even iets af van de week. Maar daar moet je geen zorgen om maken, dat komt helemaal goed. Kijk, dat is het leuke, want ik krijg heel veel mails van mensen die zeggen is een keer klaar met die correctie, hoe gaat het allemaal? Dat weet ik natuurlijk niet, ik heb geen glazen bol, maar ik vind het ook niet een correctie. We zijn wel wat gedaald, hè, maar nog steeds redelijk binnen de bandbreedte, we zijn misschien 5% lager geloof ik dan vanaf de top zo'n beetje, maar er zijn heel veel aandelen nu gestegen. Anders gezegd, die enorme rally die we hebben gehad vanaf maart vorig jaar, van de 400 naar de 700, die is eigenlijk, dat kan je zo zien, wereldwijd gedreven door de technologieaandelen. Die hebben het aantoonbaar heel goed gedaan, ook bedrijfsmatig. Bedrijven hebben echt, door de corona, de lockdowns, hebben ze de wind mee gehad. Die staan er heel goed voor. Als je kijkt naar ASMI, ASML, Besi bij ons, Adyen, als je die cijfers zag van die bedrijven, hele volle orderboeken, het gaat hartstikke goed. Toch gaan die aandelen nu omlaag. Dus dat is, dan krijg je toch een beetje een heimisch gevoel van, hey, ik had zelf bijvoorbeeld wat ASMI gekocht en dan denk ik van, goede cijfers, maar toch gaat het aandeel omlaag. Dus dat is een beetje de markt is zich aan het voorbereiden op een volgende fase van de economie. Dus op een, wat ik net zei, een periode van hoop. Van we gaan weer open, we gaan weer geld uitgeven straks. Zie je ook aan de inflatieverwachting, hè? Die gaan ineens omhoog. De grondstoffen zijn hartstikke duur. Olie is weer duur. Dus als je kijkt, weet je betaalt bij de pomp. Dat is toch wel weer een stuk meer dan een half jaar geleden. En ja, je kan je geld maar één keer beleggen. En de grote beleggers die gaan nu op zoek naar dit soort aandelen. Die kopen dus de achterblijvers. En halen bij de winnaars al ze wat geld van tafel.
Ja.
En dan heb je het verhaal van, omdat de rente omhoog gaat, worden technologieaandelen anders gewaardeerd. Omdat ze de cashflows van de de toekomst verdisconteren met een hogere rente. Kom je op een lagere startkoers? Ja, dat zal allemaal wel. Maar het is ook een kwestie van allocatie, denk ik.
Ja, voor mij voelt het ook een beetje of er soms gewoon een reden gezocht moet worden voor een correctie.
Precies.
Dus de rente gaat stijgen. Oh ja, daarom zullen de aandelen wel dalen. Terwijl, ja wat is nou echt het effect? En we wisten bijvoorbeeld in november al dat het vaccin eraan zat te komen. En dat het effectief was. En dat de wereld weer open zou gaan. Dus dan is het zo'n rotatie. Dat van de media, daar word ik altijd een beetje moe van. Media wil eigenlijk wel je oren, maar niet je portemonnee. Is een beetje mijn mantra. Hey,
nee, maar dat klopt. Ik heb dat jaren gedaan bij EX natuurlijk. Dan moest ik aan het eind van de dag een verhaal schrijven waarom de beurs omhoog of omlaag was. Daar ging je zoeken van, ja, waarom is je omhoog? Ja, weet ik veel. Ja, oh, olie, weet je wel. Ja. Maar het is heel vaak, is het niet te koppelen. Dan bijvoorbeeld gaat de olieprijs omhoog en dan doet Shell niks. Ja, maar soms ook wel. Kijk, een reden zoek je inderdaad altijd achteraf. En dat is het leuke van wat wij doen, fundamentele analyse. Dan kijk je naar een bedrijf zelf. Hoe staat zo'n bedrijf in de wereld? Hoe doen ze het? Hoe ziet hun toekomst eruit? Wat zijn de trends? Hè? De langjarige trends. Hoe staan ze ervoor over 5 jaar, over 10 jaar? Dat is natuurlijk veel belangrijker. En de bewegingen op de beurs, dat is vaak, ja, zelfs intraday, daar moet je niet te veel naar kijken. Daar word je alleen maar zenuwachtig van. Daar kan je niet op baseren. Maar ja, dat is wel wat mensen zien in de krant.
Ja, want we hebben ook veel beginnende beleggers natuurlijk als kijkers en luisteraar. En voor zo iemand voelt zo'n correctie natuurlijk heel hevig. Zeker als je middenin zit, je logt in op je broker en je ziet die koersen. Zeker als je ook een beetje in techbeleg bent of in de elektrische autosector. Dan zie je dat kelder. Hoe positioneer je nou jezelf nou voor de lange termijn met zoiets?
Dat is moeilijk. Kijk, wat je ook vaak ziet met die beginnende een beginnende belegger, ik heb dat zelf ook gehad vroeger, je stapt graag in iets wat meteen omhoog gaat. En wat iedereen het over heeft. Hè? En dat heb je vooral afgelopen jaar gezien, de hype, zeg maar. De hype is een beetje overdreven, maar ja, datgene waar iedereen het over heeft, ja, daar wil je graag in beleggen. Dat is logisch. Iedereen heeft het nu over de elektrische auto. En wat je eigenlijk moet realiseren, dat ook koersbewegingen omhoog, die gaan altijd in golfbewegingen. Het gaat omhoog, wordt weer een stukje winst genomen en dan gaat het weer verder omhoog. Dus je moet er niet al te zenuwachtig van worden. Het enige manier om je daar tegen te wapenen is gewoon om niet al je geld op één ding te zetten. Ook al ben je nog zo overtuigd van een bepaald aandeel, als je al je geld erin steekt en er zit iemand toevallig die eraf moet of die zijn geld anders wil allokeren, hè, die bijvoorbeeld zegt, nou, ASML, fantastisch bedrijf, maar op 500, ja. Kijk, ik geloof echt dat bijvoorbeeld ASML, dat staat over een aantal jaren, staat er 600 of 700. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Alleen, die weg daarnaartoe, die gaat met hobbels. En af en toe dan is het heel duidelijk, denk ik, nou, het gaat fantastisch daar. En af en toe is er weer wat gedoe, bijvoorbeeld met overheden of met de Chinezen en Amerikanen die ruzie hebben. Nou, dan is er weer iemand die zegt, nou, ik stap uit ASML en ik koop wel, nu wel even Shell of zo, weet ik veel. Dus die dingen die gebeuren, en daar heb je mee te maken. En dan moet je als belegger moet je daar doorheen kijken. En kijk, bedoel, mensen zullen best jaloers op jou zijn dat jij een visie hebt van 10 jaar, maar dan hoef je niet al te zenuwachtig te maken. Ik vroeg net even voor de luisteraars thuis, in ons vorige gesprekje zat ik even te pesten met Micron. En toen zei je van, ik heb niet eens gekeken. Ik weet niet eens. Hè? Die staan 10% lager in een paar dagen tijd. En dat dan als je daar gewoon de luxe hebt om daar niet naar om te kijken, om daar gewoon dat zeg maar rustig te ondergaan. Zeg van, nou ja. Kijk, je kan het ook anders zien als, daar hebben we het ook wel eens over gehad, als je jong bent, dan zit je aan de koopkant. En dan ben je bezig een portefeuille op te bouwen. Dan heb je elke maand heb je wat geld over. Dus als de beurs dan heel even omlaag gaat, dan moet je eigenlijk denken van, nou, dat is mooi, ik krijg korting. Ik kan wat extra's kopen. En als je er op die manier in staat, en je koopt een goede, als je ervan overtuigd bent, bijvoorbeeld, ik kijk veel naar PostNL, weet je wel, vind ik een mooi aandeel. En dan afgelopen week zei iemand tegen mij, ja, hoe kan dat nou? Fantastische cijfers, 8% dividend, en dan gaat het omlaag. Dus ja, nou, ik weet ook niet hoe dat komt. Er zijn verkopers actief. Ja. En misschien hebben die gekocht op 1 euro of zo. En denk je, nou, we halen er even wat uit. Maar je moet eigenlijk, als je zegt van, nou, ik vind dat een heel mooi bedrijf en ik kan het uittekenen hoe dat eruit komt te zien de komende jaren, ja, dan is het mooi dat even wat lager gaan, want dan kan je iets goedkoper inkopen.
Ja, dus om nu als particuliere belegger hele grote draaien te gaan maken in je portefeuille op basis van de afgelopen 2 weken, op basis van de rentestijging of naar cyclische aandelen, dat zou je niet doen?
Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je portefeuille eruit ziet. Hè. Als jij helemaal niks hebt in technologie, dan is dit een mooie kans om daar wat op te pikken. Ja. Dan ben je wel later in de wedstrijd natuurlijk. Maar goed, ja, je kan beter nu ASML kopen dan afgelopen week op 500. Of die weken ervoor. Dus je moet je wel, als je een beetje kijkt met de helikopterview, dan zie je dat bepaalde bedrijven, die zijn gewoon heel erg stevig gewaardeerd. En dan is het fantastisch dat er een beetje lucht uitloopt. Nou, tuurlijk zijn er altijd mensen die hebben net gekocht tegen de 500. Dat is dan jammer. Maar onderliggend zijn het gewoon hele goede bedrijven. Dat is het leuke van de rotatie nu vergeleken met een jaar geleden. Een jaar geleden had je ook een soort rotatie. Toen gingen ze uit de banken en uit de winkelvastgoed. En die hadden een heel slecht jaar voor de boeg. Dus ja, die moest je toen niet hebben. Maar nu is het andersom. De aandelen die ze nu verkopen, die nu dus in de aanbieding komen, dat zijn bedrijven die er eigenlijk heel goed voor staan.
Ja.
Maar dit is een soort luxe rotatie, zeg maar.
Ja.
Dat is een win-win situatie.
Ja. Ja, nee. Zo'n correctie wat we dan zien de afgelopen 2 weken, dat gaat in die zin volledig langs mij heen. Het is dat we deze week met onze VIP-training een webinar hadden met de groep. En iemand stelde voor van, zullen we niet gewoon allemaal onze apps van de broker verwijderen van onze mobiel? Ik heb al heel lang geen app van de broker erop staan, want ik wil zo weinig mogelijk kijken, dus het gaat langs mij heen. Maar, dus we hebben dat allemaal verwijderd. En ik geloof sterk, ik kan het nog niet aantonen met wetenschappelijk onderzoek, is dat hoe vaker iemand inlogt bij zijn broker, hoe slechter gemiddeld de rendementen.
Ja, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel. Kijk, ik onderscheid eigenlijk altijd 2 dingen. Speculanten en beleggers. Ja. Ik ben eigenlijk zelf meer speculant, als ik heel eerlijk ben. Ik hou ook van beleggen natuurlijk, maar ik kijk elke dag naar de beurs. Als ik op vakantie ben, dan kijk ik ook. Ik volg het altijd. De meeste koers, die weet ik wel.
Je hebt echt passie.
Het is echt mijn passie. Maar ook, ik hou niet alleen van de bedrijven zelf, hè, van het beleggen, dat vind ik mooi. Maar ik hou ook van de beweging op de beurs en de actie op de beurs. Dus dat is, maar dat is niet voor iedereen heel verstandig. Als je echt een vermogen wilt opbouwen voor de lange termijn, dan kan je. Ik heb ook wel eens gezegd met bijvoorbeeld die ETF's. Hè, dat is ook hartstikke leuk dat de ETF's er zijn. Maar ETF's, ik geloof dat mijn oude collega Arend Jan het wel eens gezegd heeft van de IX, die zei ook van ja, ik heb eigenlijk liever een beleggingsfonds. Want een beleggingsfonds, daar kan ik maar 1 keer per dag in of uit. En dan is de drempel om te handelen, is gewoon hoger. Dus dan kan ik, als ik in paniek raak, of als de beurs omlaag gaat, dan met een ETF, je kan er altijd bij. Je kan altijd van je positie afscheid nemen. Terwijl, als je terugkijkt in de historie, ja, wanneer moet je afscheid nemen? Eigenlijk nooit. Zelfs afgelopen jaar in maart, ja, natuurlijk had je moeten verkopen op 600 en op 400 terugkopen, maar degene die dan in die rit omlaag ergens verkopen, die hebben vaak niet het lef of de durf of het inzicht om op een lager niveau terug te kopen. Je krijgt van de media zoveel ellende te horen. Hè? Dat is ook altijd, de kranten leven van slecht nieuws.
Ja.
Niet alleen de kranten, maar de journalen ook. Het is alleen maar slecht nieuws. Goed nieuws. Ik had vanochtend op Twitter had iemand die had een bericht doorgestuurd. En dat was goed nieuws. Ik zei, nou hou eens op met het goede nieuws. Dat willen we niet horen. We willen slecht nieuws horen. Ja, zo zitten mensen in elkaar.
Dus denk jij dat als wij hier allerlei doemscenario's gaan voorspellen voor de wereld en dergelijke en voor aandelen, dat we dan veel meer luisteraars krijgen?
Dan heb je volgende week 100.000 luisteraars.
Ja.
Als jij voorspelt dat volgende week, want dat willen mensen nou 1 keer horen. Die willen, en ik ben ook altijd wel een beetje jaloers, want ik ben zelf, ik vind mezelf veel te genuanceerd. Je moet eigenlijk, als jij wat te vertellen hebt, moet je een extreme uitspraak doen, dan kom je op televisie of in de krant. Als je zegt, het valt een beetje mee, of het is zo en zo, ja, is natuurlijk, dan stel je de mensen wel een beetje gerust. Maar de mensen met de meeste volgers, dat zijn de mensen die gaan roepen van, we gaan volgende week naar de kloten, we gaan met z'n allen ten onder. Dat vinden mensen fijn om te horen en dan zijn ze altijd blij, want het komt natuurlijk nooit uit. Ja, dat is toch, nou, dat is een, voor zo iemand ook een win-win situatie, want die verkoopt een hoop dure abonnementen. Ja. En we blijven toch leven met z'n allen. Dus, kijk, per saldo is het, als je terugkijkt in de historie, er is nog steeds een hoop ellende op de wereld, maar het gaat wel steeds ietsje beter.
Ja. Ja? En dat blijft zo.
Dat blijft zo. Daar worden hele mooie dingen ontwikkeld. Op basis van technologie worden er echt hele goede dingen gedaan. We kunnen steeds meer ziektes oplossen. Ik hoor nu zelfs dat ze met Biden had gezegd dat ze met kanker heel ver zijn. Dat daar wat aan zit te komen. Nou, ja. Dat is toch fantastisch. Ja. Het gaat allemaal steeds ietsje beter. Alleen, dat willen we niet horen.
Nee.
We willen horen wat er misgaat.
Ja.
En dan gaat ook nog steeds gaan er dingen mis natuurlijk. En daar... daar focust de media zich ook een beetje op. Een goed nieuwsshow zit niemand op te wachten, helaas. Dus dat moeten wij dan maar doen.
Nee, en daarom zitten wij hier. Wij verkondigen alleen maar goed nieuws. Zijn er nog bedrijfscijfers met goed nieuws?
Ja, wat hadden we van de week? Nou ja, kijk, dat is een beetje wat de PostNL natuurlijk van de week. Maandag was leuk. Farming is altijd heel populair onder retailbeleggers. Nou, dat kwam niet heel veel uit, maar dat was wel...
Mag ik even inbreken? Wat maakt dat Farming? Want ik ken het alleen van Ruconest en volgens mij dat ze recent een Nasdaq-listing hebben gedaan, omdat ik toevallig in het FD dan lees. Maar wat maakt zoiets zo populair?
Nou, er zijn altijd wel één of twee aandelen in een land die, waar iedereen in zit. En met Farming is, dat heeft natuurlijk al een hele lange historie, heeft heel veel mensen heel veel geld gekost. Maar een aantal jaren geleden, toen hebben ze de verkooprechten van Amerika teruggekregen, omdat er een bedrijf wat het had, die bedrijf dat ging heel slecht. Dat was een grote farmaceut in Amerika, die deed er eigenlijk niks aan. Toen hebben ze voor heel veel geld, voor meer dan 100 miljoen, die rechten teruggekocht. En dat was een gouden zet. Er stond toen een aandeel, die stond toen 30 cent, 20 cent nog zelfs. En toen hebben wij gezegd van, nou, je moet er nu in. En dat was een gouden zet, want toen gingen ze zelf die verkoop doen. En dat was gewoon een. Ze hebben toen die verkopers, ze hadden 7 of 8 verkopers in Amerika, die deden eigenlijk niks. Die hebben ze een schop onder de reet gegeven. Die zijn toen echt aan de slag gegaan. En vanaf toen ging het eigenlijk heel erg goed. En nu hebben ze een omzet van bijna 200 miljoen. Maar heel veel retailbeleggers die zitten dan, die maken elkaar een beetje gek. Hè? Dan gaan ze met z'n allen in hetzelfde aandeel. Dat is een aandeeltje wat hard op en neer ging. Mensen houden van aandelen die betaalbaar zijn. Dus niet een aandeel van €400, maar eentje van liefst 1,50 of €2. Of in ieder geval goedkoop. Dan kan je er veel kopen.
Ja.
En zo heb je elke periode heb je wel van dit soort aandelen. Je hebt ook in andere Europese landen. Zie je ook dat, ik kwam toevallig laatst een van de aandeeltjes tegen. Dat is dan weer heel populair in Spanje, Italië en Griekenland. Die stond op een lijst van de Giro, wat het meest verhandelde aandeel was. In de Noord-Europese landen was het allemaal GameStop, wat het meest verhandelde aandeel was. Maar in de Zuid-Europese landen, ik ben de naam even kwijt, maar ik moet er nog nazoeken wat het is. Maar dat is ook zo'n bedrijfje. En dat heb je overal. Je kan het ook zien op EX bij de fora, bij de populaire aandelen, zijn altijd dezelfde.
Ja.
Je hebt nog zo'n ander biotech aandeel dat je Nova ziet. Die maken van die testen voor corona. Dat is een aandeel wat gestegen is van een duppie naar €11 of zo. Dus ja, en daar zitten dan heel veel mensen in. En die zitten elkaar allemaal te vertellen hoe goed het wel niet is. Mm-hmm. Nou, dan moet het niet tegenvallen natuurlijk. Maar dat is zo. Dat hoort er maar één keer bij. Dat is ook de beurs, hè.
Ja, en zolang de muziek blijft spelen, is het feest.
Ja, maar je moet natuurlijk wel kijken. Dat hebben wij met Farming ook wel gedaan. Ik volg dat heel goed en ik ben ook wel... kritisch als het niet goed gaat. Maar het is ook leuk om te zien hoe zo'n bedrijf zich ontwikkelt. En dat heel veel mensen, die zitten erin en die beleven dat mee. En die verdienen er ook geld aan. En af en toe moet je wel een beetje afremmen. Omdat mensen dan, die denken dat zo'n aandeel dan weer naar een tientje gaat. Ja, rustig, dat is niet het geval. Maar er komt wel degelijk omzet binnen. Dus dat is leuk.
Ja, dus de hele duurzame trend die we zien... zie je dat ook terug in de farmasector? Dus de biotechbedrijven die dan gekocht worden omdat mensen denken, dan support ik, ook al misschien krijg ik een mooi rendement. En als het niet zo is, dan support ik tenminste geneesmiddelonderzoek.
Nou, daar hoor ik helemaal niemand over, maar ik vind dat wel een heel goed argument voor de biotech. Want het is best lastig, hè, om te kijken hoe dat in elkaar zit. Hoe wordt nu een nieuw medicijn ontwikkeld? In de politiek hoor je vaak kritiek op mensen die daar heel veel geld mee verdienen. Dat daar zit geld in van investeerders. Maar als zij het niet doen, de overheden doen het niet. Wat je vaak ziet is dat zo'n medicijntje wordt ontwikkeld in een ziekenhuis vaak. En er zijn artsen bezig, die vinden wat uit. En dan op een gegeven moment dan willen ze dat doorontwikkelen. Dan gaan ze of zelf doen of ze verkopen het aan iemand. Die zoeken geld om het echt te ontwikkelen. Dat duurt echt jaren. Dat kan gewoon 15 jaar duren. En al die tijd moeten die laboranten en die mensen die het onderzoek doen, die moeten betaald worden. Daar gaat heel veel geld in om. Dus het is inderdaad zo. Als je daar dan... kijk, de meesten die zitten erin omdat ze er geld mee kunnen verdienen. Want als het lukt, als jij het medicijn ontwikkelt tegen Alzheimer, dan heb je bingo.
Ja.
Alleen 8 van de 10 die lukken niet. En daar moet je ook rekening mee houden. Maar er zijn altijd wel een paar die wel lukken. En dan is het ook zo van, die bedrijven die moeten er alles aan doen om iedere keer geld op te halen. Dat heb je gezien met Galapagos, weet je wel. Iedere keer als goed nieuws was, werd er ook meteen een nieuw aandeel uitgegeven. En dan moet je uiteindelijk zien, dat hebben ze echt onwijs goed gedaan op Galapagos. Die hebben er een grote Amerikaanse farmaceut ingehangen. Die heeft op een gegeven moment 5 miljard op tafel gelegd. En toen waren ze binnen. En achteraf, want die introductie van die pil is niet gelukt in Amerika. Dus dat is heel jammer. Maar ze hebben wel nu 5 miljard op de balans staan.
Ja. Fenomenaal, want anders had die beurskoers, ik weet niet wat die nu staat, 70 euro, maar anders had die op een 10, 20, 30 euro gestaan waarschijnlijk.
Ja, want dat was de programma's die ze nog hebben, daar moet nog heel veel aan gebeuren. En kijk, die man die krijgt nu heel veel op zijn lazer in de media van de stolpen. Dat was een beetje de held, hè, op de beurs. Ja, Galapagos was een fantastische, mijn pc gaat in de batterij besparingsmodus. Als ik wegval zo, dan weet je wat het is. Maar
dan maak ik het ook even in. Even
kijken. Maar goed, hij krijgt nu iedere keer op zijn lazer. Maar hij heeft het eigenlijk fantastisch gedaan. Alleen, dit soort bedrijven, die moet altijd ervoor zorgen dat... Ze moeten de moed erin houden, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat de mensen die daar werken, dat er geld is om die te kunnen betalen. Ze moeten altijd zorgen dat ze minimaal een jaar... voor een jaar geld in kas hebben. En als ze dat niet hebben, dan weet je ook op de beurs, als belegger weet je, we kijken altijd bij de biotechbedrijf, je kijkt hoeveel geld hebben ze nog. Nou, ze hebben een cash burn van, laten we zeggen, 60 miljoen. Er zit nog 80 miljoen in kas, dan weet je, er komt een nieuwe ronde aan om geld op te halen. Nou, dat is, anders kunnen ze niet bestaan.
Ja.
Dus.
Ja.
Heb je biotech aandelen in je portefeuille of niet? Of helemaal niks?
Nee, ik doe er niet aan, want voor mij is dat echt speculeren. Ja. Je hebt het niet onder controle. En bovendien, het rendement op biotech bedrijven is de afgelopen 50 jaar, zeg maar, het tegenovergestelde aan de wet van Moore. De kosten nemen elke paar jaar toe van het ontwikkelen van een medicijn. Het wordt steeds lastiger om nieuwe kaskrakers te ontwikkelen. Dus in die zin, de afgelopen 50 jaar was de farmasector de best presterende sector van alle sectoren qua rendementen voor aandeelhouders. Maar de komende 50 jaar denk ik dat onmogelijk is om te herhalen. En dat maakt bij mij zo'n structureel iets, maakt mij al huiverig. En bovendien is het ver buiten mijn competentiecirkel.
Ja, maar dat is ook nog een punt. Want zelfs de mensen die heel dicht op het vuur zitten, die er echt heel veel verstand van hebben, die kunnen heel moeilijk inschatten of een product het uiteindelijk haalt of niet. Met Galapagos, die mensen zelf die hebben natuurlijk wel enig inzicht, maar die mogen niks zeggen als je daar werkt bij Galapagos. Maar ik ken hele goede biotech-analisten en ook die vinden het heel moeilijk om echt een goede inschatting te maken. En de ellende is, het wordt 0 of 100. Op een gegeven moment sta je op 50 en dan komt die beslissing en dan wordt het 0 of 100. Het wordt niet 60 of 70 of 30. Het is allemaal van. Het is een binaire uitslag. En dat is de ellende altijd. Want als het dan, je moet daar positie op innemen. Dat hoeft niet natuurlijk. Maar als belegger, als je daarin zit, dan moet je toch. Je moet een beslissing nemen. Je moet zeggen of ik blijf zitten, maar dan ga ik of voor de volle map. En als het tegen zit, dan val je helemaal terug. En gelukkig bij Galapagos. Er stond op een gegeven moment 250 euro dat aandeel. En op een gegeven moment werd het wel een beetje duidelijk dat het allemaal ietsje moeilijker zou worden. En hebben ze heel veel geld gekregen van Gilead. waardoor er nu in ieder geval een basis is. Want het aandeeltje blijft nu hangen rond die 70 euro, omdat er voor 75 euro per aandeel aan cash in het bedrijf zit. Dus dat is, ja, dat is echt een anker, zeg maar, waarop ze drijven.
Ja, in die zin geweldig voor de mogelijke patiënten in de toekomst van de nieuwe middelen die ze ontwikkelen natuurlijk.
Ja, dat vind ik ook, hè. Ze zijn bezig met een pil tegen colitis ulcerosa. Ja, mensen in mijn omgeving die dat hebben, nou, die zouden echt hartstikke blij zijn als er zoiets komt.
Wat is dat?
Dat is de ziekte van Crohn.
Oké.
Dat is, zeg maar, een darmziekte, chronische darmziekte. En daar is eigenlijk niet echt een oplossing voor. De mensen die hebben onderhoudsmedicijnen om het rustig te houden. En zo één keer in zoveel tijd is er een uitbraak. Heb je daar echt last van. Maar als daar wat voor komt, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Oké.
Dus dat vind ik wel achterliggend. Dat, ja, mogen mensen zich ook wel realiseren.
Ja, in die zin praten wij alleen maar over geld. En dat is natuurlijk uiteindelijk
een
leuke bijzaak. En het gaat natuurlijk om de echte dingen in het leven. Hey, als we toch weer terug naar geld gaan. ICT Group. Misschien een wat klein bedrijfje aan het Damrak hier. Een overnamebod vanochtend. Lijkt volgens mij door te gaan. De beurskoers staat nu, geloof ik, 30% hoger.
Ik had ze niet.
Je hebt ze niet?
Nee, pech.
Is dat een populair aandeel onder particuliere beleggers? Of is dat juist...
Nee, totaal niet.
Zo'n saai vergeten bedrijf eigenlijk.
Het is echt een saai vergeten bedrijf. Ik moet zeggen... Ik heb even gekeken. Kijk, dat aandeeltje stond een aantal jaren geleden rond de 17, 18. Ze hadden wat verkeerde beslissingen genomen, volgens mij. Een beetje een rare overname. En het gaat nu alweer goed met ze. De afgelopen kwartalen hadden ze goede cijfers, ook een beetje groei. Maar het is toch een beetje een vergeten aandeel, weet je wel. Heel veel mensen denken, ICT-groep, nou, moet ik ermee? Ik ken het niet zo goed. En nu wordt het toch opgepikt. En kijk, ze halen het nu van de beurs voor 14,5. Hoe heet die partij die erin zat? We hebben het er net even over.
NPM en Teslin.
Ja, NPM die koopt het. En Teslin die had al voor mij 18-19%. En dat is ook wel typerend, want... Kijk, zo'n Tesla, normaal gesproken zijn ze hartstikke blij dat het van de beurs gehaald wordt. Kunnen ze het inleveren, strikt erom en wegwezen.
Ja.
Nu doen ze mee met die overname. Dus ze houden eigenlijk ze verkopen een heel klein beetje, ze houden hun belang. En dan zie je dat zij het eigenlijk gewoon, eigenlijk vinden ze het bod gewoon te laag. Ze willen er niet uit, ze doen mee. Dus dat is voor andere beleggers, je kan er niet zoveel aan doen, hè, want... vroeger, bij zijn overname, dan moest 95% worden aangemeld. En als je dan niet wilde aanmelden, dan begonnen ze boven de 95%. Dan konden ze een soort, wat we noemen, uitrookprocedure opstarten. En dan moest je uiteindelijk gewoon je aandelen inleveren. Dan gaan ze naar de rechtbank. De rechtbank zegt, dit is een normale prijs. En dan moet je alsnog je aandelen inleveren. Maar nu hebben ze daar wat nieuws op gevonden. Wat ze nu doen, dan zeggen ze, oké, als wij 80% binnen hebben van de aandelen, als die zijn aangemeld, dan gaat het door. En als de rest dan niet binnenkomt, dan beslissen ze als bedrijf om de assets die erin zitten, om die te verkopen aan die verkoper. Dus wat je dan ziet, dan als je zeg maar van die aandelen houdt, ja, dan hou je niks over. Een lege beurshuls met 14,5 euro aan cash. Nou, dan kan je dus eieren voor je geld. Dan hebben ze het bedrijf alsnog. Dan hou je alleen die beursnotering over.
Ja. Gaat het goed?
Ja, hij zegt, mijn accu is bijna leeg. Zag je dat? Oh, wacht even. De stekker zit niet goed. Nu is hij beter.
Oké.
Kijk, krijg je meteen meer licht.
Genoeg energie bij Nico. Nee, dus dan word je eigenlijk alsnog een soort van uitgerookt eigenlijk. Als particuliere belegger sta je nu in principe al buitenspel.
Ja, kijk, het is natuurlijk ook zo. Dat aandeel stond rond een tientje. 11 euro, weet ik veel. Dus ja... En dan betaalt iemand 14,5. Dan kan je zeggen, het is veel te weinig. Maar ja, dan had je ze moeten kopen op een tientje. En had je zelf het ook zelf kunnen doen. Ja. Dat kan je natuurlijk niet doen als particulier. Maar die koers die stond nu een keer zo laag. Dus het is nog steeds een premie van 30%.
Ja.
Kijk, maar het is wel zo dat het lijkt wel een beetje op... Kijk, we hebben het de laatste over van mij. Kijk, er komen heel veel nieuwe beleggers bij. Er komt heel veel geld naar de beurs. Nieuwe beleggers brengen geld mee. Die willen ook aandelen kopen. Er komen wel steeds minder aandelen beschikbaar. Dus dat is ook een reden, denk ik, dat de beurs toch wel aandelen duurder worden. Want ze worden schaars.
Ja.
Al die bedrijven die heel groot eigen aandelen inkopen.
Ja, maar als aandelen duurder worden, dan zouden toch juist de grote partijen, de NPM's, de Teslins, juist ook buiten de beurs naar de private market moeten gaan. Om daar, dat zou toch, de markt moet daar toch voor corrigeren?
Ja, nee, maar dat zouden ze inderdaad moeten doen. Er moeten meer bedrijven naar de beurs.
En dat gaat volgens mij gebeuren, hè?
Dat denk ik ook. Ja, zeker met die hoge waarderingen. Heel veel bedrijven die willen naar de beurs.
Ja, ja, ja.
Die willen cashen.
Ja.
Dat is ook logisch.
Wanneer is de IPO van de aandeelhouder.nl?
Nou, dat duurt niet zo lang meer, denk ik. Als we in dit tempo doorgroeien, ja, dan staan ze hier ook aan de poort.
Ja, ja.
Nee, dat doen we even rustig aan. We gaan de boel niet verkopen hier.
Ja. Helder. Hey, er is nog een leuk rapport.
Ja, we hebben dat is wel leuk, want we hebben een rapport gemaakt met drie hele goede aandelen. Dan mag ik, ik denk, ja, mag ik er eentje verraden? Nee, dat is niet de bedoeling, maar we hebben onze analisten hier bij de aandeelhouder, die hebben een mooi rapport gemaakt met drie topaandelen voor de komende tijd. Wat mensen toch wat inspiratie bieden, die kunnen ze bij ons op de site ophalen. Gewoon even aanmelden en dan kan je dat rapport downloaden. We hebben een defensief aandeel voor elk wat wil, er zit een offensief aandeel bij. En eentje ook misschien geschikt voor jou, wat speculatiever.
Oh, oh.
Dus en voor elk wat wil.
Gratis, gewoon?
Gratis, altijd gratis bij ons.
Alles, oké.
Altijd gratis. Gratis, ja. Mensen houden van gratis. Nee, maar goed, het is een leuk rapport en ik denk dat goede aandelen in staan. Dus het is belangrijk om mensen wat inspiratie te bieden en wat goede informatie, denk ik. Dus die kunnen ze downloaden bij ons op de site.
Wat goed. En verder nog in het magazine, morgenochtend weer uit.
Ja, morgenochtend zijn we er weer. We hebben wel, ik heb toch een beetje gekeken naar de rentestijging. Is toch wel een dingetje. Daar gaan we wat aandacht aan besteden. Ik heb de obligatiemarkt. Er stond afgelopen week wel een aantal leuke artikelen in, ook in de buitenlandse media. Daar gaat hoe er tegen die obligatiemarkt wordt aangekeken. En ze zeggen eigenlijk, de obligatiemarkt is een beetje de politieagent van de financiële markten. Dus de obligatiemarkt houdt eigenlijk de centrale banken en de overheden een beetje bij de les. Als een land bijvoorbeeld rare dingen doet, nou, dan begint de obligatiemarkt, neemt gewoon afscheid van de obligaties van dat land. En dan hebben zij geen toegang meer tot de kapitaalmarkt. Dus in die zin is de obligatiemarkt, iedereen kijkt altijd naar de obligatiemarkt. Er was zelfs een adviseur van Clinton, die had gezegd ooit, van ja, als ik in een volgend leven terug mag keren, dan wil ik terugkeren als de obligatiemarkt. Want dan kan ik iedereen scare the shit out of everyone, had hij gezegd. Dat hij iedereen bang kon maken, omdat de echt grote partijen die ertoe doen in de wereld, financiële markten, centrale banken, die kijken heel erg naar wat er gebeurt op de obligatiemarkt. En dat zie je ook nu met de Fed en de ECB. Omdat, die zijn nog nooit zoveel in het nieuws geweest als de afgelopen dagen. Iedere keer hebben ze geruststellende woorden. Hè, van ja, de rente gaat omhoog, maar niks aan de hand. En inflatie onder controle allemaal.
Ja.
Dus er wordt echt heel erg naar gekeken. En daar hebben we een leuk artikel over. We hebben ook een ETF van de week. Die gaat over inflatiebescherming. Dus dat zijn speciaal soort obligaties. Die gaan niet mee met de rente, maar mee met de inflatie eigenlijk. Dus dan krijg je meer uitgekeerd als de inflatie omhoog gaat. Nou, dat krijg je gewoon via een ETF. Kan je daar een beetje tegen wapenen. Daar kan je wat mee doen. We hebben PostNL Farming. AMG hebben we het over. Optietip, wel leuk. Orange Belgium. Daar, als je het hebt over overnames. Ik moet eigenlijk zeggen Orange. Franstalig. Maar Orange is onderdeel van het grote Orange in Frankrijk. Dat heette vroeger Frans Telecom. Die hebben hun naam toen gewijzigd in Orange. En dat Orange Belgium is een dochtermaatschappij van hun. En die willen ze overnemen. Die willen ze van de beurs halen. Daar ligt een bod op van 22 euro. Maar de koers staat een euro hoger. En wij denken, niet alleen wij, maar ook heel veel Belgen. Die denken dat er een hoger bod komt. Omdat er één partij is die wil niet aanmelden. Die heeft meer dan 5% van de aandelen. Dat is een Engels hedge fund. En die hebben laten uitrekenen wat het waard is. En die komen op een veel hogere koers. Ja, natuurlijk komen ze op een hogere koers. Maar die willen toch echt wel, die hebben de hakken in het zand gezet. En we denken dat daar echt een substantieel hoger bod uitkomt. En dat is ook onze optietip van de week. Dus ik zit daar zelf ook in, de opties gekocht. En nou ja, wie weet komt daar een bod van misschien wel 20% hoger.
Mooi, leuk. Heb je zelf nog een tip of heb je zelf nog iets gekocht deze week?
Ah, ik ben wel vast op Ahold. Ahold gaat nog niet goed natuurlijk, maar daar heb ik wel wat in gekocht. Ik heb ASMI gekocht, dat ging ook niet goed, maar nu wel weer. Gaat beter. Wat heb ik nog meer, man? Fugro. Toch weer wat. Kijk, de oliewaarden doen het erg goed. Hè? We hadden gisteren was de bijeenkomst van OPEC. En die olieprijs ligt al een hele tijd heel erg goed. Terwijl de vraag naar olie, ja, natuurlijk loopt wel wat op, maar we zijn nog steeds niet open als economie. En ja, de OPEC heeft twee maanden geleden al beslist dat ze toch iets minder willen produceren. En dat is natuurlijk een boevenstel bij elkaar, hè, die hele OPEC met Saudi-Arabië en de Russen en alles. Ja, daar kan je totaal niet op vertrouwen. Maar die hebben natuurlijk maar één doel en dat is die olieprijs moet omhoog. Dus dat is ze gelukt. En gisteren hadden ze een vergadering over hoe het gaat. Nou, het gaat natuurlijk fantastisch voor hun. Maar ze hadden gezegd van, nou ja, we moeten niet onze hand overspelen. We zien nu dat het goed gaat. En ja, we gaan nog geen extra olie oppompen. We laten het eerst nog even zo. En dat heeft de olieprijs toch wel weer nog weer iets hoger gezet. Het staat inmiddels al de Brent rond de $68. Dat is best hoog. En daar kunnen oliemaatschappijen heel goed van leven. Echt heel goed van leven. Dus Shell, je ziet Shell nu behoorlijk omhoog gaan en staat er weer rond 18. Ja, die kunnen nu echt mooie dividenden weer gaan uitkeren.
Ja, ja.
En ik denk dat het ook wel een keer tijd wordt voor de toeleveranciers in de olieindustrie. Hè. Wel, kijk, olie is op lange termijn wordt olie natuurlijk minder. Maar op de korte termijn, heb je het over 1, 2 jaar, ja, is toch wel de vraag naar olie die blijft voorlopig nog wel op een bepaald niveau.
Ja.
Dat duurt dan wel een jaar of 5 tot 10 voor die echt omlaag gaat. En dan hebben die bedrijven de tijd om hun businessmodel om te zetten naar meer milieuvriendelijker manier van energie opwekken.
Ja.
Ja. En tot die tijd gaat er nog wel geld verdiend worden.
Wat dat betreft ook goed dat de olieprijs stijgt, omdat dan wat die nieuwe energie wat beter gestimuleerd.
Zo is het ook, precies.
Mooi. Wat betreft...
Voor iedereen goed.
En daarom ook oliedom van de OPEC eigenlijk.
Oliedom.
Ja.
Nou ja, die OPEC, ja, ze hebben ook altijd een beetje moeite om iedereen binnen boord te houden. Hè? Iedereen in de kruiwagen te houden. Saudi-Arabië is natuurlijk, die slaan op de trom. Dat is de grote man. Maar, en nu is het weer iets rustiger. Maar een jaar geleden hadden heel veel van die kleinere... Ja, olie producerende landen, die zaten een beetje in de maag met de olie die ze in de grond hebben. Want die dachten allemaal zoiets van, ja, als de olie nou, de vraag naar olie weggaat straks, als dat allemaal opdroogt, wat moeten wij dan met al die olie in onze grond? Die willen dat verkopen, dus die wilden versneld oppompen. Eigenlijk wilden ze het liefst alles verkopen. Gewoon tegen die prijs van toen, om maar van die olie af te zijn, om het geld binnen te harken. En nu is iedereen weer wat rustiger, want ze zien nu van, hey, als we deze politiek volgen, hebben we een hogere prijs. En dan kunnen we toch iets langer nog genieten van de olie die we hebben. En dan kunnen we op termijn misschien alles verkopen.
Ja.
Dus ook daar is weer, de paniek is weg. En alles wordt weer wat rustiger. We gaan langzaam maar zeker toe naar weer een iets normalere wereld, Rowan.
Lekker, hè?
Denk je niet?
Ik denk het wel. Het is tijd. Ik las in de krant of zo dat ze in Texas gooien ze dan alles al open. Geen mondkapjes meer, niks. Terwijl ze zitten op dezelfde besmettingsgraad relatief als Nederland. Dus volgens mij is dat gewoon dat ze daar wat verder zijn met vaccineren. Dus dat wordt feest straks.
Nee, maar het is fantastisch dat ze dat doen. Hè? Want daar kunnen wij van leren. We kunnen zien of het misgaat of niet.
Perfect.
Je hebt aan de andere kant, je hebt Tsjechië. Daar gaat het helemaal mis, hè? Tsjechen, die regering heeft eigenlijk een beetje gehoor gegeven aan de cherries van die wereld, zeg maar, van Tsjechië. Die hebben met de kerst hebben ze gezegd van, ja jongens, doe maar, winkels open, ga maar je gang. En het ziekenhuis is dus allemaal onder controle. En nu zien ze dat die besmettingen, die zijn daar op het hoogste niveau ooit.
Ja.
En de afgelopen week hebben ze het hele land dichtgegooid. Ik ken daar mensen die zijn hals over kop naar Nederland gekomen, dat ze zeggen van, ja, mag hier niks meer.
Nee.
En ook daaraan kan je dus zien, het is heel goed dat een aantal van die experimenten lopen wereldwijd, zeg maar, om te zien hoe het zich ontwikkelt. En dan kunnen wij, hè, dat is natuurlijk ons geluk, omdat wij een beetje achterlopen met dat hele vaccineren, kunnen we een beetje de kunst afkijken bij anderen, wat nou precies, wat wijsheid is. Je hebt bijvoorbeeld Israël, daar gaat het, voor mij gaat daar, ik dacht aankomend weekend de boel open.
Ja.
Die zijn al heel ver, nou, daar kunnen we ook van leren.
Ja.
Dus, en dan komt het hier langzaam zeker. We moeten de mensen een klein beetje rustig houden nog in Den Haag en zo. Dat en het Vondelpark, dat ze niet te veel doen allemaal. Klein beetje geduld nog, maar het komt eraan allemaal.
Ja, en dan gaan wij een terras een keer op straks in het voorjaar, Nico.
Gaan we bier drinken in Zwolle. Kom naar Talamini, ijs halen.
Dat lijkt me een hele goeie, ja. Als jij met de auto hierheen komt zonder geflitst te worden, dan lijkt me dat hartstikke goed plan. Dan gaan we dat vieren.
Gaan we doen. Oké, nou, dat is heel goed, jongen.
Is goed. Ja,
veel succes morgen met je training.
Ja, ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan.
Ja, mooi. Mooi. Hoe vaak doe je dat nou? Is het één keer per maand of zo? Of
nou, ik gaf het altijd fysiek, maar dat de laatste maanden dus niet. Sinds corona is dat wat ontwricht, maar nu dus de eerste online. En dat gaan we denk ik vaker doen. We hebben 80 deelnemers.
Ongelooflijk.
Ik heb er zin aan. Ik ben benieuwd of de mensen het leuk vinden om de hele dag naar mijn hoofd te kijken, want we gaan de hele dag bezig met beleggen.
Mag je hopen dat het een beetje een regenachtige dag wordt, anders gaan ze naar buiten.
Ik hoop het wel, maar gelukkig wordt het opgenomen, dus ze kunnen hem altijd later terugkijken.
Nou, ik ben zelf in België actief morgen met de technische analyse dag.
Ah ja.
Ik met mijn lineaal te zwaaien.
Ja, ja, ja.
Dat is al opgenomen, dus ik heb daar 5 aandelen getipt. Ze wilden 5 Nederlandse aandelen horen van mij. Nou, daar ben ik natuurlijk nooit beroerd voor. Just die takeaway, dat gaat niet goed, die gaan alleen maar lager, maar daar zit wel enorm veel potentie in. Wat ik nog meer, ASR, PostNL natuurlijk. Hè? En BAM, het is jammer dat het nu pas online komt, want die koersen zijn enorm opgelopen al. En ik had er nog eentje, ben ik even kwijt, maar goed, dat kunnen mensen morgen zien, whatever.
Jij geeft nu al je hele lijst weg eigenlijk.
Ja, maar die Belgen die luisteren toch niet naar ons, dus maakt niet uit.
Belgen zijn goede beleggers trouwens, valt mij altijd op. In onze trainingen zitten veel Belgen. En ze zijn wat genuanceerder dan Nederlanders.
Ja, ze zijn veel. Eigenlijk, ze doen altijd alsof ze zijn wat rustiger.
Ja.
En ik moet je zeggen, dat was wel leuk. Want ik had dus zo'n. We hadden ook een panel, hè, met die technische analisten. En dan zie je meteen het verschil tussen Nederlanders en Belgen. We zaten in een panel met 3 Belgen en 2 Nederlanders. Ik was er één van. En dan die man die dat leidde, die deed dat eigenlijk op zich goed hoor, maar ik hou dan liever ervan dat hij heel gericht aan een van de 5 vragen, wat vind jij ervan? Zeker als je allemaal achter de computer zit, maar je kan niet zien aan de bewegingen van iemands hoofd of je wat wil zeggen of niet.
Ja.
Maar hij liet dat een beetje vrij, dus hij had een onderwerp, die, wat vinden we van de dollar? Wij spreken, weet je, dan is wie het eerste wat gaat zeggen. En dan zie je dat die Belgen allemaal, die zijn heel, heel terughoudend in het begin. Ik moet elkaar een beetje aankijken. En die Nederlander, niet ik, maar die andere, die ging gelijk boem, dat begin ik wel.
Ja, ja.
Dus dat is al, ik heb daar een aantal jaren gewerkt in België en zo kijken ze ook een beetje tegen Nederlanders aan. Hè, zo.
Snap ik.
Ja, gekscheren noemen ze ons diknekken, maar ik begrijp dat wel een beetje waarom ze dat doen. Zo gaat het wel een beetje. Zo zitten wij wel wat meer in elkaar dan. Want wij zijn wat extraverter dan de gemiddelde Belg, zeg maar.
Ja, ja. Dat, zo omschrijven we het positief, zeg
maar. Ik heb zelfs een Belgische vriendin, dus België is eigenlijk mijn tweede thuisland.
Heeft ze ook zo'n mooie Belgische naam? Of,
Brigitte.
Brigitte.
Ze is Waals.
Wauw.
En ze leert me Frans ook nog.
Oh, wat goed. Dan kunnen we deze podcast in het Frans in de toekomst
doen. We kunnen hem laten vertalen. Dan hebben we wel opeens een hele grote doelgroep erbij.
Ja, oui.
Nou ja, goed.
Hey, Nico, bedankt. Luisteraar, bedankt voor het kijken. Of voor het luisteren natuurlijk. En we zien je graag volgende week terug. En vergeet niet dat rapport met 3 topaandelen even te downloaden van de website van deaandeelhouder.nl. Of het staat ook ongetwijfeld in de show notes.
Ja. Hey, heel veel succes morgen, Rowan. En we spreken elkaar.
Is goed, Nico. Bedankt. Hoi.
Ciao.